de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, zij ons begin, onze voortzetting en ons einde, opdat God drieënig worden verheerlijkt in zijn deugden, de zon daarop het diepst vernedert en het strekken tot zaligheid der zielen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we met elkaar uit de 49ste psalm, de versen 2 en 3. Wat zou mij toch doen vrezen in een tijd waarin het kwaad het onrecht mij bestrijdt. Als ik omringd, benauwd ben door het geweld dat in mijn val zijn hoogst genoegen stelt. Wat hem betreft, die op zijn schat betrouwt en al zijn roem op grote rijkdom bouwt. Zijn schat behoudt zijn broeder niet in het leven. Hij kan daarvoor aan God geen losgeld geven. Hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Hij wenst vergeefs hier altoos het licht te zien en door zijn schat het naar bederf te ontvlien. Hij ziet elk uur der wijze levensend, der dwazen dood blijft hem niet onbekend. Hij ziet dat hun in het sterven niets kan baten, maar dat zij het al aan anderen overlaten. De verse 2 en 3 uit de 49ste psalm.
Thank you. laten we nu met u gaan lezen wat we vinden in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze, het 6e hoofdstuk, vanaf het 10e vers tot het einde. We noemen u Efeze 6, van vers 1 tot en van vers 10 tot het einde. Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere en in de sterkte zijner macht. Het doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en tegen de machten en tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende staande blijven. Staat dan, uw lendenen omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid, en de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het evangelie des vredes, bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen, en in de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Met alle bidding en smeking biddende te allen tijden in den geest en tot hetzelfde wakende, met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen en voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid des evangelies bekend te maken, waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelfde vrijmoediglijk mogen spreken, gelijk mij betaamt te spreken. En opdat ook gij moogt weten, hetgeen mij aangaat en wat ik doe, dat alles zal u Tychicus, de geliefde broeder en getrouwe dienaar in den Heere, bekend maken. De welke ik te dien einde tot u gezonden heb, opdat gij onze zaken zoudt weten en hij uw harten zou vertroosten. Vrede zij de broederen en liefde met geloof van God de Vader en den Heer Jezus Christus. De genade zij met al degenen die onze Heer Jezus Christus lief hebben in onverderfelijkheid. Amen. Zie, geliefden, we zijn vanmiddag samen in een ure des gebeds. We noemen dat een ure des gebeds voor het gewas en voor de arbeid. We hebben daartoe dit middaguur en zo de Heer behaagt ook de avond toe afgezonderd, opdat we samen vergaderd aan de plaats des gebeds rondom het woord van den levenden God, hem die God van hemel en aarde, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht en die met de inwoners der aarde doet naar zijn vrijmachtig welbehagen, om hem te bidden om zijn onmisbare zegen. Zie, dan zijn we in de weg. Immers, hoe heeft de Heer Jezus zelf eens tegen zijn discipelen gezegd, in toen zij hem vroegen, leer ons bidden. Heeft de Heer Jezus ook in het allervolmaakste gebed deze bede doen opnemen? Geef ons heden ons dagelijks brood. We zijn immers ook in het leven van elke dag zo diep afhankelijk van den Heer. Zonder hem kunnen wij ons niet bewegen, niet zijn. Alle zegen komt van boven van den Vader der lichten, die alle dingen doet naar zijn vrijmachtig welbehagen, en die in al zijn handelingen en leidingen en wegen, waarin hij leidt, zich niet vergist. Maar dit alles doet in het leven van de kerk, in het leven van den enkeling, in het leven van land en volk, in het leven van overheid en vorstenhuis, leidt de Heere toch alles, vreemd het soms schijnt, hoe onverklaarbaar vaak, tot een hem verheerlijkend einde. God wordt alleen maar verheerlijkt in de werken zijner handen. Zal dan ook het schepsel in zichzelf nietig stof en ijdelheid, God verheerlijkend kunnen leven, vruchten kunnen dragen die God verheerlijkend zijn, kan dit alleen maar uit de bediening van den Heer Jezus Christus. Waar Christus zich verheerlijkt in het hart, en dat hart door het geloof met den Heer Jezus Christus verbonden en verenigd wordt, kan het alleen vruchten dragen die God verheerlijkend en die zielen zaligend zijn. Dat geldt, zeiden we, ook in het leven van elke dag, in onze hantering en nering, in de arbeid die wij verrichten. En daarom hebben we zo nodig in een bidstond, dat we nu niet alleen smeken, o Heere, wil waar de boer weer uit is op den akker, om het zaad te zaaien in de voeren en alles gereed te maken, des Heeren zegen af te bidden of de Heeren de arbeid van den landman rijkelijk wil zegenen, in het komende jaarseizoen wil schenken de verfrissende regen droppelen, maar ook de verkwikkende zonnestralen, of het de Heeren behagen mag de aarde niet te willen slaan met de banvloek der onvruchtbaarheid. Maar dan bidden we ook voor de veestapel. We bidden voor alle arbeid die ieder onzer te verrichten heeft. Want immers gij zijt even zo goed als ik diep afhankelijk van de zegen des Heeren. Onthoud God zijn zegen aan uw arbeid, aan wat gij verricht, dan zal er ook niets gedijen. En daarom is het goed gezien dat we samenkomen in een uren des gebeds om de Heere te smeken om zijn zegen over al onze arbeid. Maar ja, zou dat gebed God behagelijk zijn? Zal de Heere zich kunnen verlustigen in een gebed dat zich alleen richt op de stoffelijke dingen, dat zich alleen hierop richt, Heere, mag ik het maar goed hebben in dit leven? Dan zijn we feitelijk nog de grootste egoïsten. En dat zit in uw en in mijn hart van huis uit. Want van nature bidden we altijd naar ons toe. En dan kunnen we zo gemakkelijk zeggen, Heere, u wil geschieden. Maar we hebben vooraf gezegd, Heere, doet het nu maar zo. En Heere, wil u het dan zo doen? En wil u het dan zo leiden? Terechte gebed, geliefde, ook voor de stoffelijke noden. Voor het leven van elke dag zal het wel zijn. Moet een gebed zijn dat opkomt uit de waarachtige kennis van eigen hart. De kennis des geloofs, waardoor we dan leren inleven. En dan is het dus geen belijdenis meer, maar dan wordt het de ervaring, de bevinding des harten. Dat wij de minste zegeningen in het leven van elke dag hebben verbeurd en verzondigd vanwege ons zondig bestaan tegenover een heilig en een majesteitelijk God. Daar wordt geboren, onder de bediening van woord en geest, een gebroken hart en een verslagen geest. En een gebed dat uit een gebroken hart en een verslagen geest opwelt. Zie, dat is de Heere wel aangenaam. En weet u wat dan de grootste nood wordt? En wat dan de grootste behoefte wordt? Niet zozeer, lieve God, geef maar dat ik goed verdienen mag. En dat ik gezond mag zijn en dat ik mijn arbeid nog doen kan en dat het me maar goed mag gaan. Ach, het zit ons zo allen in het vlees. Ook in de welvaartsstaat waarin wij nu leven. Nee, dan gaat voor alles dit ons bezighouden. Mijn ziel, doorziet ge nu lot. Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Dan wegen niet alleen de noden van ons stoffelijk leven, de noden en behoeften tot onderhouding van ons natuurlijk leven, maar dan gaat voor alles bij ons wegen de nood van ons hart. Als ons hart geborgen mag zijn in hem, die is een schuilplaats tegen de wind en de vloed, die een schuilplaats is en een behoeder tegenover alle vijanden die de kerken Gods bestrijden, dan komt het rechte gebed, geboren uit die biddende hoge priester, verheerlijkt aan s vaders rechterhand. En mochten we nu vandaag, vanmiddag en vanavond, zo in een bidstondsuren samen zijn, dan worden we met elkander arme zondaren en anders niemand dan. Dan komt daar dat vrijmoedige pleiten op de ontfermingen des Heren en door het geloof een aangrijpen van de sterkte des Heren. En in die weg wil de Heren dan dit werken in het hart. En wat zou dat groot zijn? Want dat is een zegen die boven alle zegen uitgaat. Als door het geloof, door den Heilige Geest, ons hart verenigd wordt met de God des Heils. En we mogen geloven, Hij zag op mij neder. Dus door het geloof onze ziel verbonden met den Heere Jezus. Wat krijgen we dan te beleven? Twee zaken. Dat de Heere zal zorgen voor de behoeften des harten. En dat de Heere ook zorgt voor ons dagelijks leven. Dan raak ik mijn leven kwijt naar de natuur en naar de ziel. In de handen van hem die alle dingen doet naar de raad zijns willens. En dan mag dat hart belijden in God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. God is mijn toevlucht te allen tijden. Dan zouden we een gezegend jaarseizoen krijgen. Dan kunnen we de lente en de zomer en de herfst en winter, zo God ons spaart, weer tegemoet gaan in deze zalige geloofswetenschap. En de Heere zorgt. Daarvan was diep overtuigd, geliefde, de apostel Paulus. En daarom schreef de apostel Paulus vanuit de gevangenis te Rome aan de gemeente van Efeze, te midden van alle zorgen van den tijd, te midden van alle vervolgingen en bange nood waarin de gemeente leefde, om toch niet voor alles te letten op de sterkte van de vijanden, niet te zien op het vlees, maar hun betrouwen te stellen op de Heere Heere, die God, die kleden wil, den strijder in het strijdperk van dit leven, waarom hij ze opwekt, doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. En zie daar het tekstvers, wat we nu een ogenblik met u gaan overdenken, namelijk uit Efeze 6, het 18e vers, het eerste gedeelte, Efeze 6, vers 18, het eerste gedeelte. Deze woorden, met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in de geest. Zo gaat het dan in dit tekstvers, en dat is de bedoeling van de apostel in deze zijn brief aan Efeze, over de geestelijke strijder en het gebed. Hoe hij nu gekleed uit het tuighuis des hemels de strijd moet strijden, namelijk door het gebed. Bidden we nu met elkander om de bediening des Heiligen Geestes, opdat de Heer ons uit de biddende Christus bedienen mag. Want vol zaligen ontfermen, mochten we zo in een bidstondsuren samen. Ach, dan wordt gij erin verheerlijkt. Want gij wordt alleen maar groot gemaakt in uw eigen werk. En dan leren we niet alleen naar ons toe, maar dan leren we ook van ons af bidden. Heren, dan behoort het toch tot het wezen van het rechte gebed, dat wij door het geloof u kennen, Heren des hemels en der aarde, uit wien en door wien en tot wien alle dingen zijn, van wien alle zegen moet komen, in natuur en in genade, alle zegen van u, de Vader der lichten, en onder de indrukken van uw hoogheid, majesteit en heiligheid, behoren toch tot het waarachtige gebed, de indrukken van ons eigen, nietig, zondig, schuldig bestaan tegenover u. En dat wij tegenover uw hoogheid en heiligheid minder zijn dan een droppel van de emmer en een stofje van de weegschaal. En dat wij dus in onszelf niet enig grond hebben waarop wij u zouden kunnen smeken. En gij dat gebed zoudt kunnen horen en verhoren, Heere. Maar waar de ziel zo recht ontdekt aan uw hoogheid en aan eigen nietigheid, aan uw heiligheid en aan eigen zondigheid en vloekwaardigheid, daar wilt gij openbaren. En dat is toch ook het kenmerk van het rechte gebed door den geest, dat gij openbaart hem in wien een eeuwige ontkoming is, in wien het mogelijk is dat gij het gebed van zulke nietig mensenkind niet alleen hoort, maar verhoort, opdat die bidder zijn pleitgrond dan hebben mag in dat volmaakte borgtochtelijke werk van u, o beminnelijke en dierbare Heer Jezus Christus. Gij die gehangen hebt aan het vloekhout der schande, die zijt afgedaald tot in de diepte der godsverlating, maar die altijd biddende zijt werkzaam geweest. En nu als die gezegende hoge priester, verheerlijkt aan s vaders rechterhand, altijd leeft om voor uw volk te bidden. En de Vader hoort u altijd. Wat een genade, Heere, als we dan de pleitgrond voor ons bidden in u mogen vinden. En gij, o dierbare Christus, door uw geest bidden gaat in het hart. Want ach, wij weten niet te bidden gelijk het betaamt, Heer. Ach, wij zijn zulke dwazen, niet wetende schepselen. Wij zouden soms dingen van u smeken die voor ons niet goed zijn. Gij weet maar alleen wat goed voor ons is. En al gaat het dan tegen vlees en bloed in. Al moet het dan in een weg waarin we moeten leren het vlees te kruisen, onszelf te verloochenen. Wat wordt er dan een rijke genade als we onze nood bij u kwijt kunnen. O Heere, dat is al zo groot, maar rijker nog. Als we dan in die dierbare pleitgrond, in die biddende Heer Jezus Christus, mogen ervaren dat onze nood wordt overgenomen. Heer, en dat behoort toch tot dat waarachtige gebed waar de apostel van spreekt, om in alle bidding en smeking ten alle tijden biddende te zijn in den geest. Dat behoort daardoor ook toe dat eens willens gemaakt worden met uw wil, Heer. Dan wordt de wil van de bidder verslonden in uw wil, en dan is het alles goed wat gij doet. En dan kan die ware bidder, o God, van u geen kwaad denken, hoe gij die weg ook leidt. Want ach, dan mogen ze bij tijden en ogenblikken leren en ervaren dat gij je toch in elke weg met uzelf zo goed maken kunt en wilt. Dat het kleinste wat we dan uit uw zegenende hand ontvangen zo groot is. En het goed dat gij ons schenkt, ook in het dagelijks leven, er u in te ontmoeten. In de weldaad u de weldoener te erkennen. En alzo onze diepe afhankelijkheid van den morgen tot den avond. En van den avond tot den morgen van u te beleven, liefderijke ontfermer, behagen het u dan, uw woord door uw heilige geest te verklaren voor het verstand en aan onze harten toe te passen. We mochten er een vrucht van wegdragen die mee gaat over dood en graf. En die tijd en eeuwigheid verduurt. O volzalige verbond, Jehovah, op zulk bidden wilt gij antwoorden. Want van zulke bidder kunt gij niet ontslagen worden. Werks nog eens te midden van dit volk, Heer. Ach, hier liggen voor ons zoveel herinneringen. En nu wij weer in hun midden mogen zijn, ach, smeken we u, gedenk aan hen, naar het vrije van uw welbehagen. Heer, u kunt het nog om hen, nog om ons doen, maar om uw naams willen, om uw roems willen, om uw verbonds willen, Heer, gedenk aan dit volk. Neem ze voor uw rekening. Wil ze zegenen, Heer, ook in het komende jaarseizoen, in het leven van elke dag, daar bij der handen, Heer, de arbeid van den landman, van den veehouder, nijverheid, handel en industrie, of dat onze werkzaamheden zijn op het kantoor, in de fabriek, op de winkel, of op school, of wat onze verrichtingen ook zijn voor ons dagelijks brood. Heere, wil gij gezondheid schenken, moed en kracht, lust en opgewektheid. Wil gij uw zegen schenken, want Heere, zonder uw zegen zal er niets gedijen. En bovenal mocht ge die zegen eens schenken. Uit die biddende Emmanuel, uit die biddende hoge priester, uit uw o dierbare Heer Jezus Christus, die zegeningen met de kruikens van het brood der genade. Want dat zijn zegeningen die met de tijd niet vergaan, heren, maar die toch meegaan over dood en graf en die tijd en eeuwigheid verduren. En wat is dat hart dan gelukkig, dat ook in den weg der genade, der waarachtige bekering, als een arme zondaar uitgedreven aan uw gezegende, doorboorde voeten ondervinden mag, de reinigende kracht van uw dierbaar bloed en de heiligende kracht van uw heilige geest. Opdat het leven naar lichaam en naar ziel voor tijd en eeuwigheid bij u geborgen mag liggen. Heere, dan is het goed en zo smeken we u in de genadige verzoening en uitdelging van al onze zonden en ongerechtigheden. Ontfermt u onze uitgenade. Ontfermt u zo over land en volk, overheid en vorstenhuis. Heere, daar is blijdschap in het koninklijk huis, maar ach, mocht de blijdschap ook in het vorstenhuis nog eens gekend worden, die zalige blijdschap van het hart dat u vreest, dat u mag kennen, dat een levende hoop op u heeft, heren, en straks binnen te gaan in dat gezegende paleis, in dat huis des vaders met de vele woningen. Want al zijn we nu een arme dagloner, of al zijn we vorstenkinderen, en al zijn we in hoogheid gezeten, we moeten tot u bekeerd in dat opzicht. En o God, gij zijt zo vol van majesteitelijk recht, is er voor u geen onderscheid, want gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten, uw loon, uw straf, beantwoord aan uw Heer. Gij eist van ons dat we op uw waarheid letten. Zo mocht ge ook land en volk nog willen gedenken, ook in het komende jaarseizoen. Zo mocht ge gedenken al wat met smekende ogen op u staart. O God van alle genade, gedenk aan kerk, ook in ons vaderland. Bouw de muren van Jeruzalem, verstoor de werken van de vorst der duisternis. Mochten er nog bidders geboren worden, die uit u biddende hoge priester bedient, verstand van kermen hebben, verstand van smeken aan de troon der genade, want dat zijn toch de kerken waar alles nog op drijft, heren. En wat zou het groot zijn als ook onder ons gevonden werden, heren, dat verbindt en dat verenigt al wat daaruit niet is, verbreekt en verstoort. En daarom smeken u, Heere, leer ons bidden. Want wij weten niet te bidden, gelijk het betaamt. Leer ons te alle tijden in bidding en smeking, in den geest vertoeven voor uw heilig aangezicht. En zo mocht ge naar het vrije van uw welbehagen ons te samen willen verblijden in de verzoening en uitdelging van alle zonden en ongerechtigheden en in de verheerlijking van uw dierbare deugden. Om Jezus wil. Amen. Voor we nu dit woord gaan overdenken, geliefde, zingen we met elkaar uit de 27e psalm, het 3e en het 5e vers. En intussen doet gij u een arbeid waartoe de Heer u en uw gaven zegenen. Psalm 27, de versen 3 en 5. Als de apostel Paulus de gemeente van Efeze heeft opgewekt om aan te doen de gehele wapenrusting Gods. Opdat ze zullen kunnen wederstaan tegen de listige omleidingen des duivels. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Maar de apostel weet hoe de gemeente des Heren leeft in een bange en moeilijke tijd, want immers Paulus zelf zat al om der waarheid willen in de gevangenis. En het was een tijd, geliefde, waarin Rome's keizers de kerk des Heren te vuur en te zwaard tegenstonden. Duizenden werden naar de brandstapel gesleept. Anderen moesten dienen als brandende fakkels bij de nachtelijke feesten. En daarom school de kerk des Heren weg in de holen en in de spelonken. En werden ze door de vijand gevat. Ach, dan was hun lot bezegeld. En zo werden er ook duizenden gemarteld. En lieten het leven op het schavot. Bange tijd, boze tijd, waarover de apostel Paulus hier schrijft aan de gemeente van Efeze. En nu in die bange strijd, in die boze tijd, wekt hij ze op, doet aan de gehele wapenrusting Gods. En onder die boze dag ziet dan de apostel Paulus nog veel verder. Dan let hij maar niet alleen op de bange tijd waarin de kerk leefde in zijn dagen. Maar de boze tijd, dat lidwoord, dat herinnert ons aan een bijzondere dag die zal aanbreken. En dat zal zijn de dag van de antichrist. Als deze zichzelf als God zal verheffen en zal zetten in de tempel Gods. De tijden van de antichrist, die zo bang en zo vreselijk zullen zijn. En die komen. We kunnen begrijpen dat de gemeente in de dagen van de apostel Paulus vooral leefde in de toekomst. Leefde hierbij, doordat het zo ontzettend donker was. De vervolging zo schrikkelijk. Het bloed der martelaren vloeide, leefde de kerk dicht bij de wederkomst van den Heere Jezus Christus. En daarom de boze dag van de antichrist zal daaraan vooraf gaan. En al is dit nu eeuwen geleden, geliefden. Maar wij naderen die boze dag van de antichrist. De tijd kort op, de tijden trots, de welvaart waarin we delen, trots de zegeningen die in het natuurlijke leven nog zo overvloediglijk ons deel zijn en waarvoor we de Heere nog wel ootmoediglijk mogen danken voor zijn zegeningen. Dat neemt toch niet weg, geliefde, dat we zien in het rumoer der volkeren, in de spanningen die er telkens weer zijn, dan hier en dan daar en dan ginds. Het zijn zo allemaal de tekenen toch hiervan, dat de boze dag nadert. Want de Heere Jezus Christus, hoe dikwijls hebben we het u mogen prediken, de Heere Jezus Christus blijft niet altijd weg. Hij zal eens komen op de wolken des hemels, om als een rechtvaardige rechter te oordelen, geliefden. En in die bange tijden moet de kerk des Heren wel gewapend zijn. En wat zijn nu de wapens waarin de kerk moest staan? Paulus schrijft erover. Gewapend, gekleed vanuit het tuighuis des hemels. Want die wapenrusting Gods is immers de gordel der waarheid. Het is geschoeid met het evangelie der bereidvaardigheid. Het borstwapen der gerechtigheid. Het schild des geloofs. De helm der zaligheid. En het zwaard des geestes. Het welk is Gods woord. Zo kleedt God al zijn gunstgenoten. Zijt gij al zo gekleed? Uit dat tuighuis des hemels. Want hoe zullen wij ooit kunnen wederstaan in den boze dag? Hoe zullen wij ooit de strijd kunnen strijden? Beleven we het niet? En is niet altijd waar onze doodvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees houdt nooit op ons aan te vechten en te bestrijden? Hoe zullen wij nu in die strijd staande blijven? Hoe zullen wij nu in die strijd kunnen overwinnen? Alleen als we gekleed zijn uit dat tuighuis des hemels. Maar, en daarover gaat het nu immers. En daarom las ik u dit eerste gedeelte uit het 18e vers. Paulus wil er dit mee zeggen. Nu is dat een groot voorrecht. Als je door genade, door de Heere gekleed wordt om te strijden. Dat is een weldaad, want dan heb je vast een goede wapenrusting. Dat is niet het kleed van eigen gerechtigheid. En dat is niet het kleed van eigen deugden en eigen vroomheid. Dat is niet het kleed van fariseese werkheiligheid, waarin de mens zich nog zo gaarne verheft boven den ander. Ik ben heiliger dan gij, getuigd uit het kleedhuis des hemels, geliefden. Dat zijn die kostelijke kinderen die verworven zijn door die beminnelijke Heere Jezus Christus aan dat vloekhout der schande. En als vrucht van die gezegende borg, die dierbare Emmanuel, bekleedt God nu de strijders in het strijdperk van dit leven. En dan is het groot ermee gekleed te zijn. Maar, en dat wil de apostel Paulus hier nu zeggen, is dat nu genoeg? En dan gaat hij dit zeggen. Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den geest. Hoe zullen we dus die wapenrusting kunnen gebruiken? Hoe zal het kind van God ooit de strijd kunnen strijden? Al heeft hij de helm der zaligheid en al heeft hij het schild des geloofs en al is hij omgord met de gordel der waarheid en geschoeid met het schoeisel van de bereidheid des evangelies, al staat hij als een soldaat van Jezus Christus in vol tenue, dan kan hij nog niet strijden als er het gebed aan ontbreekt. En daarom zegt ten slotte hier de apostel tegen die gelovigen: nu moet ge met alle bidding en smeking bidden te allen tijd in den geest. Wapen en gebed kunnen dus niet gescheiden worden. Wapen en gebed behoren bijeen. Want indien het gebed ontbreekt, kunnen we met het wapen niets doen, geliefde. En daarom schrijft hier nu de apostel Paulus, nu met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den geest. Hij wil er dit mee zeggen. Nu weet ge hoe ge gekleed moet worden. Dat is ook een genadeweldaad. Weet u waarom? Wie mag leren dat hij gekleed moet worden uit het tuighuis des hemels? Wie heeft zijn eigen wapens leren inleveren? Wie heeft zijn eigen machteloosheid en krachteloosheid voor God leren beleven? En die krijgt nodig, Heere, wil u me kleden? Wil u me die wapenen schenken, want in mij is geen kracht. En u mochten die gelovigen even ze dit weten, hoe ze dus gekleed moesten zijn. Maar wil nu de apostel Paulus zeggen, dat is een voorrecht, maar dat is niet genoeg. Ge weet hoe ge gekleed moet zijn om met vrucht de menigte uw vijanden te kunnen weerstaan. Maar nu moet ge die klederen ook in uw bezit hebben. En die klederen krijgen we in het bezit op het gebed. Want immers de onderscheiden delen van de wapenrusting van de waarachtige christen, die onderscheiden delen zijn vruchten van het verbond der genade. En om deze te geven, wil de Heere erom verzocht worden dat hij het doet. En wederom, ook is het niet genoeg, die wapens, die klederen nu in uw bezit te hebben. Wel nee, nu moeten die wapens u om de lendenen worden vastgemaakt. Ge moet met die wapens worden gegord, geliefde. En dat vastmaken van die wapens, dat gegord worden uit het tuighuis des hemels, dat geschiet ook alweer enkel en alleen door en op het gebed. Het gebed is als het ware de gesp van de gordel der waarheid. De keten van het borstwapen. De riem van het schoeisel des evangelies. De armdrager van het schild des geloofs. De stormband van de helm der zaligheid. En het gevest van het zwaard des geestes. En zo behoort wapen en gebed onafscheidelijk bij elkander. Dus, gekleed met het kleed uit het kleedhuis des hemels. Hoe groot, dan kan ik er nog niets mee doen buiten het gebed. Zie, wapen en gebed. Ze zijn als de twee riemen van de roeiboot. Laat iemand zich op het water wagen met één riem. Hij mag hoogstens in de rondte varen, maar hij komt geen meter vooruit. En steekt de storm op, dan loopt die kans dat die ene riem de oorzaak van zijn dood wordt. Wapen en gebed, ze behoren bijeen als de twee vleugels van een vogel. Als de ene vleugel van de vogel wordt afgesneden, hoe zal hij dan met die andere vleugel, al is die nog zo gaaf, kunnen opstijgen naar zijn nest? Wapen en gebed, ze zijn wat het water en de zonneschijn voor de plant is. Als u de plant alleen maar water geeft en u vergeet hem in het zonnelicht te zetten, dan zal die plant op de duur verrotten. Maar ook omgekeerd, geeft u de plant alleen het zonnelicht en u vergeet het water, dan zal de plant verdorren. Wel nu nog eens, zal de christenstrijder tegenover zijn doodvijanden kunnen overwinnen? Zal hij niet onderliggen in den strijd? Dan moet hij die wapenrusting dragen met alle bidden en smeking in den geest tot den God des levens, geliefde. En in deze samenvoeging nu van gebed en kleed, dat wil zeggen, als nu die bidder waarlijk in het gebed zijn gemeenschap mag zoeken met de God zijns levens, dan wordt hij door die God des levens gekleed, want dan wordt de waarheid, de gordel der waarheid, voor hem waar. Dat wil zeggen, dan krijgt hij te geloven dat het waarachtig is wat God in zijn woord openbaart. Dan wordt de belofte die de Heere in dat dierbare woord geeft aan uw hart verzekerd en verzegeld. En doen Gods belofte dan kracht in uw hart, krijgt gij daardoor sterkte in den Heere. Al biddende het zwaard des geestes te gebruiken, het welk is Gods woord. Kortom, in heel die wapenrusting staande, nu het gebed tot God in den hemel te mogen opzenden, dan gaan er twee dingen gebeuren. In het gebed ligt de bidder met zijn aangezicht naar God gekeerd. Het gebed is de ademtocht der ziel. En dan drupt vanuit den hemel op dat gebed de kracht en de sterkte des Heeren in de ziel. En dan kan die strijder zich wenden in zijn wapenrusting tot zijn vijanden. En dan is hij onoverwinnelijk. Want een bidder aan de troon der genade kan in der eeuwigheid door de doodvijanden, ja door niets en door niemand, overwonnen worden. Nergens is dan ook de duivel zo benauwd voor, dan dat het komt tot een waarachtig gebed. De duivel is er altijd op uit, ook in het hart dat God vreest, om dat gebed maar weg te dringen, om ze weg te houden van de troon der genade. Want de duivel weet, als die ziel door het gebed contact krijgt met den hemel, gemeenschap met zijn God, vereniging met die biddende hoge priester aan s vaders rechterhand, dan weet de duivel, nu heb ik de strijd niet meer met hem of haar. Maar met wie heeft hij dan de strijd? Dan heeft hij de strijd met die grote koning Jezus zelf. Want hij strijdt in de zijne, waardoor zij eeuwig zullen overwinnen. Wat een genade, geliefde, als ons dat te beurt mag vallen. Als we nu zo gekleed mogen zijn uit het tuighuis des hemels, en we mogen eens een biddend, afhankelijk, ootmoedig leven kennen aan de troon der genade, geliefde. Ach, dat verootmoedigt zo. Dat vernedert zo. En dat vertedert zo, geliefde. Hoe zeiden de oude vromen al met recht? Het gebed, het is de ademtocht der ziel. En nog eens, dan gebeuren er de grootste wonderen. Hebt u wel eens ooit gehoord dat een biddende ziel door zijn vijanden is overwonnen? Dat bestaat in de eeuwigheid niet. Want nu is die grote koning er zelfs zijn eer mee gemoeid dat die bidder in alle bidding en smeking aan de troon der genade geholpen wordt tegenover al zijn vijanden. Geholpen wordt in al zijn nood, in al zijn moeite, in al zijn zorgen, in al zijn omstandigheden. Dan kunnen we ook nooit van honger omkomen. Hoe het dan mogen gaan in het komende jaarseizoen. Al zou de Heer dan eens een weg van tegenheen met ons gaan, dan is dit eeuwig vast. We zwijken zullen de zijnen. In de wegen van beproeving, in de wegen van verzoeking, in der eeuwigheid niet. Daar staat die grote bidder zelf met zijn biddend hart borg voor. En daarom zegt de apostel hier, in alle bidding en smeking. Bidden, dat is het uitgaan tot de Heer. In het levendige besef van onze nood en behoefte. En onder smeking verstaan we de sterke aandrang, dat worstelend aanhouden, biddende de Heere te allen tijd, in voorspoed, in tegenspoed, in oordeel, in zegen, in gezondheid, in krankte, biddende te allen tijd, in bidding en smeking, dat is nu door het gebed verbonden te zijn met die biddende hoge priester, verheerlijkt aan s vaders rechterhand. En dan is hij eeuwig onoverwinnelijk. En dan gaat het altijd goed. Al zouden wij menen dat het voor het vlees wel eens niet goed gaat. Wat een genade dan. Dat bidden en dat smeken te mogen kennen aan de troon der genade. Te allen tijden. Mag ik het nog eens heel eenvoudig zeggen. Weet u wat een biddend hart dan krijgt? Krediet op de Heer. En als dat dan in bidden en smeken is, geliefde. Ach, dan houden we niet op de Heer aan te lopen als een waterstroom. Dan kan dat soms, de oude vrome zeide wel eens, dat kan soms met de pet op hartelijk gebeden worden. Dan kan het op het kantoor, in de winkel, in de fabriek, op straat, in onze handel, thuis, ten alle tijden verleend die volzalige God een ware bidder audiëntie. Alle tijden, want bij den Heere zijn geen ongelegen uren en zijn geen ongelegen tijden. En nu wordt het zo'n genade, geliefde. En ach, uit het diepst van mijn ziel wens ik het u en mijzelf toe. Met al onze noden en met al onze behoeften naar lichaam en ziel. In bidden en smeking te alle tijden ze kwijt te raken bij den Heere. Dat is een weldaad. Als je al je noden en al je zorgen en al je ellende bij God mag kwijtraken. En weet u wat dan een tweede zegen van den hemel is? Als ik ervaren mag, dan raak ik al mijn noden bij God kwijt. Wordt het een tweede weldaad als ik ervaren ga. En u neemt de Heere ze van me over. Dan kunnen daar nog wel dezelfde omstandigheden in je leven zijn. Maar als je ervaren hebt, nou heeft God al die noden, al die behoeften naar lichaam en ziel van me overgenomen. Dan is het goed ook. Dan komt die ziel verslonden te liggen onder de willen des Heeren. En wat is dat alles een kostelijke vrucht. Van de eenswillendheid, van die gezegende borg en zaligmaker, den Heere Jezus Christus. In bidden en smeken, de wapenrusting dragen, en dan gaat de duivel op de vlucht. Mozes, in de strijd van Israël tegen Amalek, zolang Mozes op de hoogte des heuvels was, en zijn hand biddende naar de hemel omhoog geheven, konden de Amalekieten niet winnen. Maar ze zijn totaal verslagen. In bidding en smeking de altijd. Dat is je diepe nood en afhankelijkheid. Gevoelende van God. Dan ligt daarbij in de Pniel een Jacob te worstelen. In dat rechte bidden en smeken, eeuwig wonder, nog kan het en nog geschiet het wel, dat een ziel met Jacob God overwint. Hoe is uw naam? Uw naam zal voortaan niet Jacob, maar Israël zijn. Te allen tijden in bidden en smeken verbonden aan de troon der genade, dan komt het goed, geliefde. Hoe het ook in het komende jaarseizoen mogen gaan, dan spreidt Hiskia zijn brieven voor de Heer uit. En intussen verslaat God 185.000 Assyriërs. dan gaat Daniël in de leeuwenkuil. Maar de muil der leeuwen is gesloten. En Daniël komt eruit. En zo staan ze in de boze dag in hun strijd tegen de vijanden van buiten en de vijanden van binnen. Zo staat Gods kerk in bidden en smeken sterk in der God. En zijn ze eeuwig overwinnaar. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Misschien zegt nu uw hart en we wensten het wel. Ach, hoe zullen we ooit tot dat bidden en tot dat smeken komen? Hoe zullen we wapen en gebed zo kunnen gebruiken, geliefde? Ach, hoor dan, God geeft in zijn grote genade ons een onderwijzer gezonden om het ons te leren, namelijk de Heilige Geest, die daarom genoemd wordt de Geest der gebeden en der genade. Ach nee, van onszelf, dan kunnen we niet bidden. Ach, we kunnen wel wat woorden prevelen en we kunnen anderen misschien wel napraten, maar het rechte gebed, geliefden, dat is geen vrucht van eigen akker. Ach nee, nu kunnen we het alleen door den Geest. En waarom staat hier zo kostelijk, met alle bidding en smeking biddende te alle tijden, in den Geest? En weet u, dat bidden in den Geest, waar dat nu vrucht van. En daarom hebben we daar straks gezegd, de Heere kan van een ware bidder nooit ontslagen worden. Bidden in den Geest, wel dat is vrucht hiervan, dat dan die Geest van die biddende hoge priester in mij bidt met onuitsprekelijke verzuchtingen. Dat is in den Geest bidden. En dat is nu het rechte en het ware gebed, geliefde. Dat is een vrucht van de borgtocht, van die biddende Heere Jezus verheerlijkt aan zijn vaders rechterhand. En hoe hebben we dan ook met elkander te bidden om die onderwijzer te bidden. om die bediening des Heiligen Geestes. Heere, leer mij door uw Heilige Geest bidden. Want wij weten niet te bidden gelijk het betaamt. Ach, het eerste gebed is al vrucht van de geest die in de zijne bidt. Mag ik eens zo'n enkel voorbeeld geven? Het eerste gebed wat die moordenaar, wat aan het kruis, Heer, indien uw koninkrijk zult gekomen zijn. Dat eerste gebed was uw gebed in den geest. Een vrucht van die zich doodlievende borg aan het kruis. Ook voor die moordenaar. Het eerste gebed dat de apostel Paulus opstond. Toen God hem neervelde op de weg naar Damascus. Dat was vrucht van die geest. Het gebed van de tollenaar. O God. Wees me zondaar genadig. Het was vrucht van die geest. Die duur verworven geest. Door die biddende hoge priester. En daarom het recht te bidden en smeken. In den geest is bidden. Om den geest. Door den geest. Geliefde. Kijk, en mocht de Heer ons daar nu maar eens brengen. Want ook na ontvangene genade, dan lijken we dikwijls zo ontzaggelijk veel op die discipelen. Als die borg zegt, blijft hier en waakt met mij. Dan vallen ze nog allemaal in slaap. En dan moet iets straks zeggen, kunt ge dan niet 1 uur met mij waken. Ach. Welk kind van God ziet zijn beeld niet in die discipelen. En daarom zal er dat biddende, dat smekende, dat afhankelijke, dat ootmoedige leven zijn. Voor ons leven van elke dag, naar lichaam en naar ziel. Dan zal het moeten zijn in den geest, geliefde. En zo mogen we dan om die onderwijzer, om die Heilige Geest bidden. En nu is het die geest die altijd doorbidt in het leven van zijn kerk. Want ik zei zojuist, het eerste gebed is vrucht van een Heilige Geest. Maar het verdere biddende werk van het hart dat God vreest, dat is ook altijd vrucht van die lieve geest. Des vaders en des zoons in hun harten. Ja, hun laatste zucht op der sterfbed is nog vrucht van die biddende geest in hun hart. En laat ik nu gaan eindigen met u te noemen de 4 wezenskenmerken van dat ware gebed waarover de apostel Paulus hier schrijft. In bidding en smeking te allen tijden, biddende in den geest. Tot het wezen van dat ware gebed behoren 4 zaken. Ten eerste, ware geloofskennis van de God van hemel en aarde. Want hoe zal ik een onbekende God aanroepen. Maar dat bidden in den geest, dat leert ons die God van hemel en aarde kennen. In wiens leven, in wiens hand ons leven is. Uit wien en door wien en tot wien alle dingen zijn. Kennis, geloofskennis van dat wezen Gods. Die is heilig, rechtvaardig, majesteitelijk. Er vloeit een 2e zaak uit voort. En mogen de Heilige Geest u deze zaken eens leren. Mijn medereizigers naar de eeuwigheid. daar vloeit die tweede zaak uit voort. Kennis van zichzelf. En de verhouding waarin hij tot God staat. Want dan wordt die ziel tegenover die heiligheid en rechtvaardigheid Gods zelf enkel zonde, enkel schuld, enkel onwaardigheid. Minder dan een droppel aan de emmer en een stofke van de weegschaal. Dat is dus de tweede zaak. Die behoren tot het wezen van het gebed. Hebben we deze zaken? Kennen we iets van deze dingen in onze ziel? Is God al eens God voor je geworden? Zijt ge zelf al eens weggezonken in het stof voor dat heilige en majesteitelijke wezen? Dan wil die geest de derde zaak leren. Ons kennis geven van de enige pleitgrond waarin hij tot de Heere naderen kan. Want bij de wezenlijke kennis, bij de godskennis en de wezenlijke zelfkennis door den Heilige Geest kan die zondaar tot God niet geraken. Daar leert hij het. Ik weet niet te bidden en ik kan niet bidden. En waarmede zoude ik den Heere tegentreden? Maar daar gaat die Heilige Geest de derde zaak leren. Wat nu zijn pleitgrond kan zijn, waarin hij tot de Heere mag naderen en de Heere hem horen zal. En dan leert hij, die enige pleitgrond ligt in het volmaakte borgwerk van de Heer Jezus Christus. Ach, we zeggen in ons gebed zo vaak, om Jezus wil. Maar als we dat in waarheid mogen beleven, geliefde, om Jezus wil. Kijk, nu kan die arme dobber, die diepschuldige, ellendige, nooddruftige in zichzelf, die vaak niet weet te bidden gelijk het betaamt, die zo dikwijls zichzelf moet aanklagen, kan soms zo hard, zo dor, zo dodig, zo ellendig, zo verkeerd van binnen zijn. Maar nu onder de kennis van die hoge majesteitelijke God, zelfkennis van zijn eigen verwerpelijkheid, gaat God hem nu een pleitgrond geven in die dierbare Heer Jezus Christus. En hoe krijgt hij een grond om op te staan? Heb je die grond nu al? En mag je op die grond rusten, op die volmaakte gerechtigheid van die gezegende Heer Jezus Christus? Nu krijg ik in hem een grond en nu mag ik door God komen. En dan belooft God in die Christus al wat gij den Vader bidden zult, in mijn naam zal hij u geven. Hier bidt Christus voor zijn Heilige Geest in dat hart. En u kan bij God terecht, anders zou God me eeuwig moeten wegjagen. Maar nu ligt mijn grond in die volmaakte borggerechtigheid. En nu mag ik in hem tot God komen. En dan komt dat vierde kenmerk. Wat behoort tot het wezen des gebeds? Wat behoort tot het bidden in den geest? En dat vierde kenmerk, geliefden, is dan dit. Daar komt de volle overgave van de wil van de bidder onder de wil des vaders. Nu kan die bidden, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Zalig Zo, in den geest, met alle bidding en smeking, werkzaam te mogen zijn. Kom, jong en oud, groot en klein, die grote onderwijzer, de Heilige Geest, werken deze zaken in uw harten. Dan zijn we niet alleen op een middag samen om te bidden, maar dan wordt dat leven geleefd als een biddend, afhankelijk, ootmoedig leven aan de troon der genade. God schenke dit, u en mij. Amen. Liefderijke ontfermer, mochten we zo in bidding en smeking te allen tijd biddende zijn in den geest. En van zulke bidder kunt gij niet ontslagen worden, want in dat gebed hoort ge grote voorbidder de echo van uw eigen stem. En zo smeken we u, mocht ge het ons willen leren, heren. En zo waardoor genade in beginsel geen vreemdeling van zijn, versterkte dan nog eens, heren. Wil met die geest der gebeden dan nog weer eens krachtig in de harten werken. Omdat we zo talen tijden in bidden en smeking, biddende in den geest, mogen vertoeven aan de troon der genade, om te ondervinden dat wat God doet, dat is wel gedaan. Daar wordt onze wil verslonden onder uw wil. En daar komt het geloof weer werkzaam boven. Heren, dan weet gij alleen wat goed voor me is. Naar lichaam en ziel, in leven en in sterven. Amen. Derde vers van Psalm 105 is onze slotzang. Zo de Heer wil, zal de dienst om 7:30 aanvangen. Ontvang nu met biddende harten de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.